Geliefde gemeente, het onderwerp voor de prediking is uit de Heidelbergse catechismus, uit de 23e zondag afdeling, vraag en antwoord 60. Zondag 23, vraag en antwoord 60. Daar vraagt de onderwijzer: hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Het antwoord luidt: alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals hadde ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als hadde ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Tot zover. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Een zeer belangrijke vraag. Een vraag die in betekenis alle andere vragen te boven gaat. Je kunt heel wat aan elkaar vragen. Of dat het met je gaat, hoe het met je gaat, of je nog beter kan worden, of je geld genoeg hebt, of je dit of dat genoeg, of je gelukkig bent. Oh, er is ontzettend veel te vragen. En mensen vragen ook vaak aan elkaar allerlei dingen. Meestal betrekking hebbend op onze weg door dit leven en wat ons zo al overkomen kan, en waar wij zo al mee te maken hebben, thuis en op ons werk en noem maar op. En wanneer kom je nou de vraag tegen: joh, hoe ben jij nou rechtvaardig voor God? Dat maak je niet veel mee. Wij maken het mee, omdat de Heidelbergse catechismus ons met die zeer persoonlijke vraag confronteert. Met die belangrijke vraag: hoe wij rechtvaardig voor God kunnen zijn of zijn. En u begrijpt zelf de bedoeling wel. Rechtvaardig, dat betekent hier dat we zo tegenover God de Heere staan, dat de Heere zegt: het is goed. Het is goed met jou. Ik heb geen aanmerkingen. Ik heb geen beschuldigingen. Ik heb niets op je aan te merken. Je bent precies goed voor mijn eeuwige gemeenschap en mijn gunst en mijn zaligheid. Een belangrijke vraag. Of die vraag nou ook inderdaad voor mensen zo belangrijk is, in het algemeen genomen, dan zeg je: nee. Nee. Zolang ik niet te maken heb met die God die rechtvaardig, heilig, goed is, die God die liefde is, waar tegenover staat een liefdeloos monster. Zolang ik dat niet geloof, is deze vraag wel de laatste die ik aan mezelf stellen zou. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Dan zijn we al lang tevreden dat we onszelf buiten de gevangenis hebben gehouden hier op aarde. En dat we kunnen zeggen misschien, er is niemand die een vuile vinger op mij kan leggen. Wat heb ik gedaan? En verder gaan de gedachten niet. En als er al eens een heimelijke onrust is in ons geweten, dat de motieven van binnen en de overleggingen des harten toch niet altijd zo mooi zijn, dan dringen we dat toch weer naar de achtergrond. En zeggen, ja, maar ik ben ook maar een mens. Ik ben ook maar een gewoon mens. Elk mens heeft zijn gebreken. Maar ik zou niet weten waarin ik een uitzondering vorm op de rest. Er zijn er zat die aan mij nog een voorbeeld kunnen nemen. In deze stand en staat van leven is die vraag niet actueel. Dat begrijp je wel. Want dan zijn wij eigenlijk nog ontzonken aan de levende God. En dan is die vraag ook niet belangrijk. Zo kunnen we in de kerk ook zitten. In de kerk. Nette mensen. Keurige mensen. Mensen die bekeerd zijn of hopen het nog eens bekeerd te worden. En dat toch die zaak als het ware over ons hoofd heen waait. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Ja, zegt de ene, dan zal ik bekeerd moeten worden. Dan, ja, dan zal ik wederom geboren moeten worden. Ja, dan zou ik zo niet verder kunnen leven. En zo zijn er allerlei dingen, afschuifsystemen, waardoor we ook niet geconfronteerd worden met die strikt persoonlijke vraag naar hoe ben ik nou rechtvaardig voor God? Waarom vraagt hij de Heidelberger dat? Nou, omdat wie we ook zijn, we tot aan het laatste ogenblik van ons leven hier op aarde belang hebben bij die vraag. Al zeg je nou ja, ik weet dat wel. Ik weet het wel wat er komt en ik weet wel waar het over gaat. Het gaat over het geloof en het gaat over de Heer Jezus Christus. En het gaat over dit en over dat. Ja, tuurlijk. En dan heb je wel blij geweest en van vreugde opgesprongen. Dan nog heb je met die vraag blijven te maken. Ik zie het ook als een zeer ernstige, ja, afgeleiding. Dat in het algemeen genomen deze vraag gewoon onder de tafel gewerkt wordt. En dat men daar minachtend zelfs de schouders over ophaalt en zegt, egoïstisch, egocentrisch, je eigen zaligheid, je eigen redding, je eigen dit en je eigen dat, daar gaat. Zo spreekt de moderne theologie vaak. Allemaal zo persoonlijk, allemaal zo begrensd, zo bekrompen, zo klein. Ondertussen denkt men, we zijn wel op het goede spoor. Vandaag de dag in de 20e eeuw zijn er belangrijker vragen dan hoe zijt gij rechtvaardig voor God. Heel andere problemen. Kijk in die middeleeuwen en die mensen en zo, die waren al van jongs af aan opgegroeid met een angst voor de straf en voor de hel en noem maar op. In de Roomse kerk, maar ook bij Luther enzovoorts, ja, dat is te begrijpen. Kijk, dat was een heel andere geest, een heel andere tijd. Mensen hadden bepaalde voorstellingen van God als rechter, maar wij weten het beter. Nog niet lang geleden las ik van een gereformeerd theoloog dat hij zegt, ja, dat wij ons toch vroeger bang hebben laten maken met een eeuwige straf. En dat de Heere dat allemaal beschikt heeft. Wat zijn we dan toch een eind gevorderd in onze kennis en in alles, in onze gedachten. Dat we daar, hoe goed bedoeld het ook mogen zijn, hoe goed bedoeld, dat we daar toch aan ontgroeid zijn. Kijk, die paar mensen die dat nu nog denken en nu nog geloven, dat wordt kwaaier. Zulke mensen die moesten een pak slaag hebben. Dat ze in deze tijd daar nog mee bezig zijn en daar maar mee rondkruipen. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe krijg ik een verzoend God? Dat is wel heel erg. Wat is dat eigenlijk erg? Er worden hele disputen gehouden. Het heeft er natuurlijk allemaal wel mee te maken. Over het gezag van de schrift. Hoe je dit moet zien en dat moet zien. Maar dit is iets geworden dat kom je niet veel meer tegen. Hoe zijt gij, hoe bent u rechtvaardig voor God? Nee, dat is voorbij. Nou, het is niet voorbij. Maar de duivel ziet kans. En God, het is een oordeel van God. Als wij nou dat heilige evangelie verlaten, dan komt er als een oordeel van God overheen dat al die dingen die van de grootste betekenis zijn, dat die naar de achtergrond verhuizen. Dan kan het aardig actueel worden, zo op deze tijd en omstandigheden afgestemd in de prediking, wat er allemaal aan de hand is en wat er gebeurt enzovoort. Maar je komt niet meer tot het wezenlijke. Als je daarmee geconfronteerd wordt, dan kan het dat je aan de ene kant je eigen heel ellendig voelt, en aan de andere kant dat je God, de Heere, dankt, dat je zegt, o Heere God, waar hebben wij het aan verdiend? Waar heb ik het aan verdiend? Dat u die boodschap blijft doorgeven en laten weer klinken als het kern, als de kern en het merg van uw heilige evangelie. En de boodschap waarbij onze vaderen hebben geleefd, geleden en gestorven. Want dan zou je niet willen ruilen. Dan zou je zeggen, nee, als dat weg is, dan hoeft het voor mij niet meer. Nee, dan hoeft het niet meer. Ik heb geen behoefte aan welke vorm van politiek of verpolitiek, de godsdienst of wat dan ook, geen behoefte aan. Want daar zit totaal niets in. En hier zit alles in. Ik zei, wij hebben die vraag nodig. In de kerk. Ook als we bij de schrift, bij het woord van God mogen leven door zijn genade. Hebben we hem ook nodig. Waarom? Het is voor hen die begenadigd zijn in den geliefde. Het is voor hen die zijn naam hebben beleden uit genade. dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Het is voor hen, wie er wankelende gangen gericht werden naar Golgotha, naar die vernederde en stervende middelaar, zoals die ons voor de ogen in het evangelie geschilderd wordt. Het is voor hen altijd zo nodig om weer bij deze grondregel van het evangelie bepaald te worden. Waarom? Omdat wij allemaal er zo vreemd tegenover staan. Omdat steeds de vorst der duisternis alles op alles zet om deze vraag naar de achtergrond te werken. En om ons vol te stouwen met allerlei problemen, met allerlei vragen, maatschappelijk, theologisch, als deze vraag maar naar de achtergrond verhuist. Dat gebeurt van alle kanten. Dat kan ook in rechtzinnige kring zijn. Dat je veel hoort preken over David en over Jesaja en over de discipelen en noem maar op. Maar dat je nooit hoort, hoe ben je rechtvaardig voor God? Dat lijkt dan wel een bijkomende zaak te zijn, die niet zo belangrijk is. Dat kan ook. En u en ik. Ach, ik zou het zo willen zeggen. Wat richt de aanvechting zich vaak in het geestelijk leven daarop? Ik heb het wel eens zo gezegd, zo onder elkaar hier in de gemeente. Hè? Het stuit de mens tegen de vleeselijke borst. Omdat die gerechtigheid, die rechtvaardigheid, een vreemde gerechtigheid is. En dan komt het dan misschien niet altijd uit kwade motieven en bedoelingen voort. Hij blijft toch telkens weer geconfronteerd worden met die vraag. Ja, maar het zou toch wel beter zijn als, wat als? Als ik maar niet zo'n zondaar was geweest. Als ik maar niet dit of dat. Zou de Heere dat nou wel echt kunnen vergeven? Zou de Heere dat nou in een zee van eeuwige vergetelheid achter zijn rug werpen? Straks dan sta ik voor de troon van God. Hoe zou dat aflopen? Ach, kon ik het nog maar eens anders, beter. Kijk, daar zie je de wankeling. Nou moet je niet zeggen, oh, maar dat kan niet als ik dat geleerd heb en als ik dat... Wat denk je van de gelaten? Die door het geloof, een geschonken geloof, de Heer Jezus Christus hadden mogen aannemen. Als hun Heere en God, als hun gerechtigheid. En wat gebeurde er? De Judaïsten kwamen en die zeiden, ja, het is wel waar, maar... Nou moeten jullie toch ook niet te eenzijdig worden en net doen alsof alles daaruit bestaat. Want... En men begon weer met geboden van dit en van dat. Dienstbaarheid. Onderhouden van dagen en maanden en allerlei bepaalde inzettingen uit het verleden, de snijdenis. Dat kon ook nooit geen kwaad. En Paulus is zo diep ontroerd dat hij als het ware wenende uitriep: mijn kinderkens, die ik wederom arbeiden te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgen? Zijn jullie zo uitzinnig? Daar je nou met de geest begonnen zijt, wil je nu met het vlees eindigen? Hoe ben je er toch aan gekomen? Ben je eraan gekomen door de verkondiging van de wet der werken? Of ben je te beurt mogen vallen door de prediking des geloofs, de prediking van het evangelie? Zijt ge zo uitzinnig? Ik wenste wel bij u te zijn en mijn stem te verheffen. Zie je hoe ver mensen weer kunnen wegzakken naar de verkeerde kant. Waarom? Omdat de goede kant is Gods kant. Dat is Gods kant. De verkeerde kant is onze kant. Waar ben je nou genegen naartoe te zakken? Naar je eigen kant. En je eigen kant, dat is toch verdenking. Ja, maar je eigen kant, dat is toch twijfel, ongeloof. Je eigen kant, dat is toch, ja, maar zou dat dan echt waar wezen? Ik kan het niet. Dat die heilige en rechtvaardige God, dat hij mij rechtvaardig verklaart. Voel je? Om daar nou in geoefend te mogen worden, is het zo noodzakelijk om op te wassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Want als je die Heer Jezus Christus in zijn lijden en sterven, in zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid, meer en meer door het oog des geloofs mag zien, dan wordt dat de vraag niet. Dan blijft dat de vraag niet. Want dan ga je iets van verre omhelzen, dat het die zaligmaker alles en alles gekost heeft. Dat wat dat betreft er geen zonde is die zijn kruishout niet heeft gedragen. Ja, dan blijven er natuurlijk nog wel vragen over. Tuurlijk. Maar wel is het zo dat je dan meer mag verstaan. Ja. Het kan wel. Dat offer en die prijs die de Heer Jezus betaald heeft, is zo onuitsprekelijk. Maar zou die het nou ook voor mij gedaan hebben? Zou die het voor mij gedaan hebben? Misschien komen we er wel achter. Als we dat antwoord met elkaar overdenken. Je weet het maar nooit. In ieder geval, ik hoop dat u daarmee verenigd mag zijn, dat we hier met een vraag toe zijn, nou, die ontzettend belangrijk is. Ontzettend belangrijk. Hoe wij, als wij voor God moeten verschijnen, en heden rechtvaardig mogen zijn, zonder gebrek. Luisteren we dan eens naar het antwoord. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alleen. Niets erbij. De rozen die zijn erg boos geweest op Luther. Omdat hij dat woordje alleen erbij heeft gebracht bij Romeinen. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En Luther heeft het zo weergegeven. Wij besluiten dan dat de mens alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En toen zeiden de Romeinen, die zeiden, zie je wel, knoeier, staat er niet. Er staat door het geloof, maar er staat niet alleen door het geloof. Ergens hadden ze gelijk, want dat staat er ook niet alleen. En toch had Luther gelijk. Naar de geest en de bedoeling van het woord. Door het geloof alleen. Maar besef je de consequenties? Dat die rechtvaardig, dat rechtvaardig zijn voor God. En als er dan staat alleen, dan betekent dat niet onder andere door een waar geloof. Dan betekent dat niet door mijn bekering of door mijn heiligmaking. Ook niet door mijn zonde als een soort dekmantel. Hoe meer zonde, hoe meer genade. Ook niet door mijn best doen, door mijn ervaringen. Laat dat goed doordringen. Want het is wel een zegen als de Heere u of mij in de praktijk van het leven dagelijks wil onderwijzen. En de kracht van zijn woord in zijn, ons leven doet ervaren. Dat is een zegen. De ene er meer van dan de ander. En vooral als er een zekere menselijke gevoeligheid bij komt, dan wil dat nog wel eens indruk maken. Maar vergeet nooit dat als het om de kern van de zaak gaat, dan wordt alles buiten de deur gezet als het ware. En dan staat er puur alleen, zonder iets anders. Alleen door een waar geloof. Dat betekent, je moet daar niet mee in verband brengen dat je al zoveel jaren bekeerd bent. Of dat je zo dit of dat gehad hebt. Want dat doet eigenlijk niet mee. Ik zou er zelfs nog bij willen zeggen als je zegt, toen en toen ben ik gerechtvaardigd. En daarom zit het wel goed. Nee. Heden komt de vraag. Niet wat je 20 jaar geleden misschien eens een keer hebt ondervonden. Misschien wel in een overspannen geest. Heden. Hoe zijt gij rechtvaardig? Nu. Op dit ogenblik. En denken dan eens even aan, als je er misschien bij bepaald wordt bij die vragen. Dus probeer dan eens voor te stellen dat je kijkt links en rechts en je denkt, ja, wanneer heb ik voor het laatst zus, wanneer heb ik voor het laatst zo. En hoe lang is het bij mij nou al zo dor en zo doods. En wanneer heb ik nou, waar moet je het zoeken? Voel je niet dat het toch ergens wel arm is, als je je dan op de been moet houden? Ze zeggen, ja, maar toch, dat heb ik wel geleerd en dat heb ik wel dit, dat heb ik wel dat. Voel je dat daar het leven uit is? Nou kunnen wij geen leven maken. We mogen zingen, gun leven na mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Daar komt het zo ontzettend weinig tegen. Ook in de kerk, juist in de kerk. Dat je zegt, ja. Je hebt niks, hè? Nee. Je bent eigenlijk ook niet veel waard, nee. En als je dan met iets geconfronteerd wordt van dat naakte geloven. Niet als een gezellig koffiepraatje. Maar dat je merkt, hè, dat is mijn enige steun. Denk aan die oude man die een of twee keer in de kerk geweest is, die oude matser. Daar lag dat ook wel enigszins in. Op zijn sterfbed. Die zei ja. Alles is verzondigd. Ik heb niets. Ik ben een zondaar. Maar ik geloof en vertrouw op Hem. Op die Christus alleen. Zo ben ik alleen rechtvaardig voor God. Kijk, dan is het niet een praatje. Een geleerd lesje. Maar dan zeg ik, dat zit nou in die ziel als het ware ingeschreven door de vingers van de Heilige Geest. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Al tuiten mijn oren, al kan ik nergens bij. Dat ik toch mag zeggen, door alles heen, gewoon niet in mezelf hoor. Ik heb geen kruimeltje bestaansrecht in die zin. Wat ik aan mezelf kan ontlenen. Maar alleen door een waar geloof in Christus Jezus. Er staat een waar geloof. Waarom staat dat er? Je hebt allerlei soorten geloof. Je hebt mensen die geloven dat de Heer Jezus een hele bijzondere goede man geweest is. Je hebt mensen die geloven in de Heer Jezus als een wonderdoener. Of als een revolutionair. Of als een wijze. Een van de grote wijzen, net zoals Boeddha. En andere figuren. Uit de religieuze geschiedenis. Maar dit waar geloof wil zeggen. Een geloof in de gezalfde zaligmaker. De Christus der schriften. En dan met het oog op datgene waartoe Hij gekomen is. Om de Vader recht en gerechtigheid weer te geven. En om zondaren zalig te maken. Staat hier niet een groot geloof? Staat ook niet een klein geloof? Dat wordt helemaal in het midden gelaten. Waarom? Het is nog niet zo aangenaam klein geloof te heten. In principe is het een eeuwig wonder als we klein geloof heten. Maar goed, daar wil ik niet heen die kant, maar het staat er niet. Het staat door een waar geloof, maar er staat niet bij of dat het groot of klein. Hoe komt dat? Wel, ten diepste valt de klemtoon daarop alleen door een waar geloof in Jezus. Christus! Voel je dat? Dat de Heidelberger een lijn trekt naar Jezus Christus. Dat de Heidelberger niet gaat vragen in de gemoedelijke zin van ja over ja, oh dit en oh dat, alles buiten de Heer Jezus is. En ik ben zo bang en ik ben soms zo angstig en ik ben... En ik heb ook wel eens een nachtje wakker gelegen en ik heb ook wel eens dit of dat. Vraagt hij niet. Het gaat om Jezus Christus. De zaligmaker die door de Vader gezalfd is tot onze hoogste profeet. Onze enige hoge priester en eeuwige koning. Of dat geloofshandje, als je het zo eens wil noemen, dat instrument nou krom staat, of zo groot is, of zo groot, dat is niet van belang. In je persoonlijke leven speelt het natuurlijk een rol. Maar als het om de zaak als zaak gaat, is het deze. De verbinding met de Heere Christus. Geloof in Hem. Of dat erbij gezegd wordt, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Of dat er gezegd wordt, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Of dat we zingen, denk aan het vaderlijk meedogen, of Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Dat is niet bepalend. Het is hetzelfde geloof. Het is dezelfde structuur die er doorheen loopt. Dat is Christus Jezus. De een zegt, ja, maar je hebt ook een toevlucht. Nee, alle geloof is toevluchtnemend. Ware geloof. Je moet niet al te ver gaan. Ik denk dat we tot onze laatste snik in die aard des geloofs zullen leven. Toevluchtnemend. Want ik kom tot u gevloden. Altijd weer. Want in hem alleen is zekerheid. En in hem alleen is vastigheid. Daarom alleen door een waar geloof is mooi gezegd. Maar het is pas vol. Nu er staat alleen door een waar geloof in Christus Jezus. Van de Vader verordineerd. En in de wereld gezonden. Wat is dat dan, dat geloof? Daar komt nog wel breder over ter sprake, maar ik wil er vast iets van zeggen. Wat is dat dan? Onze belijdenis noemt het een instrument, een hand. Ik heb een klein beetje bezwaar tegen die technische uitdrukkingen, maar verder ben ik het er hartelijk mee eens. Maar het klinkt een beetje instrumentmakerachtig. Je moet aan zo'n hijskraantje denk je dan wel eens, weet je wel. Maar dat doen ze expres dat de mens het niet overschat. Dat hij niet denkt dat het geloof op zich een soort goed werk is, een soort verdienstelijkheid heeft, waardoor die zalig wordt. En vergeet dat het geloof is dat vertrouwend de hand mag leggen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Een waar geloof. Ik heb wel eens aangehaald dat dat geloof, dat vertrouwen, dat is het werk van de Heilige Geest. Kobrugge zegt ergens, het is de Heilige Geest zelf. Wat is het anders dan de Heilige Geest in ons? Dat is ergens waar. Een andere Duitser heeft dus een studie gemaakt van het woord geloven en geloof. En die kwam tot de conclusie dat het geloof eigenlijk iets is wat over je komt. Dat het geloof eigenlijk is Jezus Christus, die als het ware als een vangnet of als een toren over ons wordt uitgestrekt. In die zin dat de nadruk niet valt op ons, wat wij doen, maar dat de nadruk daarop valt, omdat er zo vaak gesproken wordt van het geloof van de Heer Jezus Christus. Dat de Heer Jezus Christus als het ware een huis heeft gemaakt, een huis van geloof en van vertrouwen. Wat hij als volleinder des geloofs heeft opgetrokken. En dat het geloven hier beneden in de kerk nou is om in dat huis te mogen wonen. Om in dat huis uit de vensters te mogen kijken. Om uit dat huis te mogen zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat is ook een mooie gedachte. Waarom? Omdat het nog sterker benadrukt. Ik ben een vreemdeling. Bij u. In uw tent. Heb ik toevlucht gezocht. In uw huis. Als een musje onder de goot. Zo mag ik in uw huis verblijven. Niet als een rechthebbende. Maar als een zwerver. Die de toevlucht heeft gezocht. In de schaduw van uw vleugelen. U voelt geloof. Als zelfstandig naamwoord en geloven als werkwoord. Het is altijd weer een woord, een zaak, zo wonderlijk. Het wordt uit genade geschonken. En de Heere werkte door middel van de prediking van het evangelie. En door de kracht van zijn Heilige Geest. Maar het is geloof. Vertrouwen. Op hem. Hoe is dat dan? Wat doet dat dan? Wat is dat dan? Want geloof is toch niet een instrumentje dat je bij je hebt. Het is toch ook niet zoiets als een bloeddrukmeter. Nee. Je kunt toch niet zeggen, ja, hier heb je mijn geloof. Je kunt toch ook niet zeggen, zoals ik eens hoorde van de man op zijn sterfbed, daar ligt mijn bekering. Het wees je naar een of ander boekje op de schoorsteen. Nee. Het geloof is om overgebracht te worden uit de duivelse ongeloof en wantrouwen en verdenking, overgebracht in het huis van de genade, van de ontferming. Waar alles mij spreekt, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt, dat in alles wel verordineerd is. Ik zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn lied. Geloof. Hoe verdoemelijk, hoe zwart, hoe onwaardig ook. Ja, ik ga verder. In de ervaring dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Toch. Golgotha, gij zaagt het wonder, het licht der heerlijkheid gaat onder en het daglicht wordt op nacht. Waar de losprijs aangebracht werd en het stemmeloze lam geslacht werd, der gevallen creatuur. Dat staat hier. Alzo dat. Dan komt het over het ware geloof. Alzo dat, al is het, is dat zo? Je wou toch weten of je een waar geloof had misschien? Of ben je daar niet geïnteresseerd bij? Nou, dat kun je hieruit weten. Alzo al is het, dat mij mijn consciëntie aanklaagt. Hoe ligt dat voor u? Zegt jouw consciëntie van, nou, er zijn er slechter hoor dan jij. Zegt jouw consciëntie, in wie moet God meer een welbehagen hebben dan in mij? Zo'n man, zo'n vrouw. Of is het zo dat je consciëntie zegt, oh, je bent toch zo'n ellendeling, jij. Conscientie, dat is je geweten. Je hebt tegen alle geboden Gods gezonden. Ja, maar ik heb toch nog nooit gestolen. Ja, maar je hebt dat wel gedaan. En al die geboden Gods, die zijn één. Als je tegen één gebod zondigt, dan ben je aan de hele wet schuldig. Want de wet is één. Alle wortels zitten aan elkaar vast. Heb jij dat gedaan? Dat is een belangrijke vraag, mens. Want ik weet dat het mij en alle vlees eigen is om aan iets speciaals te denken. Iets speciaals. Een plaag in jouw leven. Nou, daar mag je ook wel eens aan denken, aan die plaag. De een is hoogmoedig, de ander is driftig. Een ander denkt speciaal aan seksuele zonde. Jongelui, hoor eens. Dat ik tegen al de geboden. Ja, alle geboden. Als ik mijn vader niet eer of mijn moeder, dan eer ik God ook niet. En als ik God niet eer, dan eer ik ook mijn vader en moeder niet. Dan ben ik nog zo'n nette jongen. En als ik wat van een ander zeg, dan steel ik ook. Al de geboden van God zwaarlijk gezondigd heb. Geen één gehouden. Niet alleen dat ik tegen de geboden van God overtreden heb, maar daar komt nog bij dat er niet de minste activiteit, daad van mij is daar gesteld, uitgevoerd, om te zeggen, oh, gebod 1, ja hoor, dat heb ik nou gedaan. Dat heb ik gedaan. En gebod 2 ben ik ook wel doorheen. En met gebod 3 ben ik bezig. Nee, geen daarvan gehouden heb. Werkelijk zoals God het bedoelt. Uit liefde. Uit eerbied. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heb ik niet gedaan. Ja, vroeger. Wacht eens. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Hè? Er staat niet dat hij nog steeds in alle boosheid en alle boze werken leeft. Dat staat er niet. Want de Heilige Geest gaat beginnen om ons te sturen. Maar het is daaromtrent toch wel droevig genoeg. Niet alleen zwaar gezondigd en nalatig geweest, maar dat er een... Je zou zeggen een aanzet is. En een aanleg is. En alle zaad van alle denkbare zonden in de bodem van mijn zielenakker liggen. Van mijn hart. Zodat ik nu op dit moment en u in de preek, onder de preek, in de kerk, nu niet kan en mag zeggen, ik ben heiliger, ik ben beter, ik ben anders. Want de aanzet van mijn Adamsnatuur, die is zoals de magneet automatisch trekt naar een bepaalde kant. Zo trekt ons vlees en bloed naar de ongerechtigheid. Naar de verkeerde kant. En je zou zeggen, het leven van de zondaar staat altijd in het teken van. Maar altijd. Hij ziet. Hij wil nemen. En als God het niet verhoedt. Dan neemt hij wat God verbiedt. Dat doet hij. Maar er is altijd vanuit zijn vlees die neiging. Zou je niet zeggen, zulke fatsoenlijke mensen. Ja, ben je dat echt? Is dat echt waar? Of geloof je er niet meer in fatsoenlijke mensen? Tenminste, niet meer in de kerk. Oh, voel eens aan hoe ver dit eigenlijk gaat. Hè. en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Het zaad zit erin. Het giftige zaad in mijn hart, in deze akker. En dat het er niet allemaal uitvliegt en opwast tot een chaotisch oerwoud. Dat is alleen Gods genade. Alleen Gods genade. Daar hoef ik me eigen niet voor te bedanken. Dat ik zo wilskrachtig ben. En dat ik de baas zo ben over mijn eigen. En over mijn dwaze begeerte. Nee. God alleen. Want zegt de apostel, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik heb een vermaak, zegt hij, in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar er is een andere wet in mij die mij gevangen heeft. Geloven wij dat? Dan weet je wat een waar geloof is tegelijk. Dit zijn eigenlijk min of meer, je zou bijna zeggen, dit is nou min of meer een beschrijving van het ware geloof. Dat gaat nou die kant op. Ik heb tegen u, o heren, zwaar en altijd weer misdreven. Mijn overleden broer was een type van een mens, en ik hoorde nog van mijn moeder. Mijn moeder had hem pas eens onder handen genomen, want hij liep er nog wel eens een beetje haveloos bij. Ja, man alleen, kleren, jongen, jongen. Oh, moeder, nou, maar hier kun je toch wel netjes aankleden. Ja. Maar een keer toen zegt hij, ja moeder, hij zegt, en toch... Die buitenkant, het is waar hoor, je hebt gelijk, ik zal me net eraan kleden, ik zal eens beter mijn best doen. Maar hier zo zegt hij, dat is nog veel erger. De binnenkant, goh, hij zegt, die is zo zwart. Die is zo donker. Maar ik geloof toch in de Heere Jezus Christus, dat hij die zondaar zalig maakt. Ja. Ja, geen daarvan de aard van het geloof. Want alle boosheid geneigd ben. En dan zie je hier weer die sprong als het ware. Nochtans, wat heb je eraan? Hoe ben je rechtvaardig voor God? Nou kun je zeggen, over de rechtvaardigmaking hebben sommigen gesproken van eeuwigheid. Anderen hebben gezegd, de rechtvaardigmaking in de wedergeboorte, dan is het al in orde. Daar gaat het nou allemaal niet om. Al die diepzinnige dingen, die laten we nou eens even rusten. Het gaat nou om de praktijk. Om de praktijk. Want over God met eeuwig gesproken, daar hoef je geen zorgen over te maken. Want de Heere kan zeggen, alle dingen zijn gereed. En die zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid gereed. Maar het gaat om ons. Hier in de tijd. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? En hoe zijt gij dan rechtvaardig voor God? Nou, daar zie je nou hier een stukje levenspraktijk. Nochtans God. He? Je hebt alles tegen. Ja, je hebt je eigen tegen. Je hebt je eigen tegen. Alles tegen. Er is geen pijl op te trekken en ik kom er niet meer uit. Ik moet de hoop laten varen. Je denkt misschien hoe ouder hoe beter. Nee, hoe ouder, hoe kouder, hoe slechter. In de innerlijke ontdekking wie je bent. In de innerlijke waarneming dat je dat woord van God gelijk gaat geven. Wat het woord zegt, O, het bedenken des vleeses is de dood. Ja, heren. Ja hoor. U hebt gelijk. U bent rechtvaardig. U bent de waarheid. Nochtans God. Dat is de andere factor. De beslissende factor. Het gans andere, ik kan het niet genoeg zeggen. Je moet het niet zoeken in je eigen tuintje. Of dat je een oplossing kan vinden voor jouw zielenproblemen en geestelijke problemen. Moet je het niet zoeken, je vindt er alleen maar oud ijzer en rommel. Je moet het nergens zoeken, wat we ook doen, want het is er niet. Het is alleen die gans andere, nochtans God. Waar Habakuk van sprak, waar de apostel Paulus van sprak, waar de schrift vol van is. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door de grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren in de misdaden en in de zonde. God, nochtans God. Dat wordt nou de ademhaling. Want het heeft God behaagd om door zijn dierbare evangelie vrijspraak te gaan verlenen. Hij die de schuldige niet onschuldig had. Hij heeft de onschuldige gezet op de plaats van de schuldige. Hij heeft een weg uitgedacht, waardoor zonder dat er één van zijn deugden gekrenkt werd, ook de wet niet in de hoek geschopt werd, nog niet in het kleinste deeltje, heeft hij een weg uitgedacht, om zonder dat, die wet gekrenkt, die deugden geschonden, zondaren zalig worden. Maar dan komen we alleen bij God terecht. Niet meer bij ons mensen. Alleen bij de Heere God. Die gans andere. Nou, we gaan volgende week bij leven en welzijn maar weer eens verder. Want we komen er nu niet uit. Maar ik hoop dat wij dit mee mogen nemen. Als je nou het eerste stukje, daar blijkt nou het geloof uit. Hè? In die belijdenis. Maar als je nou dit stukje eens mee mag nemen. Nochtans God. Als er aan alle kanten kraakt in je leven. En dat je zegt, jongen. Wat een afgrond. Wat een bestaan. En je wordt aangevochten en bestreden. Nochtans God. En je denkt bij je eigen, hier lig ik nou. Wat heb ik nou? Wat ben ik nou? Wat zie ik nou? Wat voel ik nou? Nochtans God. En je zal zien dat je er blij mee zult worden. En het zal je levensgeheim worden. Nochtans God. Want daar is er iets tussen geschoven door die eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is Golgotha. Dat is de prijs is betaald. De ongerechtigheid is verzoend. De strijd is vervuld. Amen.